Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Shaila Sital Singh.
3 meter sleep, 1 verliefde blik van de bruidegom, een geweldige dominee die Martin Luther King citeerde, een kus en ik was totaal vergeten dat ik eigenlijk republikein ben. Goedenavond, welkom bij het Oog. Over die sleep, die kus, die dominee en de 19-jarige cellist die zo mooi Ave Maria speelde, spreken we straks door. Ja, u bent er nog steeds niet vanaf. En verder blikken we vooruit op de verkiezingen in Venezuela van morgen. En we spreken de 3e genomineerde voor de Brusselprijs voor het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar. Niels Postumus over liefde, seks en geweld in Zuid-Afrika. En in onze korte nieuwe serie Verdwenen Insecten vandaag de waddenhommel. Dat allemaal straks, nu eerst het nieuws.
Zaterdag 19 mei.
Rouw in de Amerikaanse stad Santa Fe om de 9 scholieren en 1 docent... die gisteren werden doodgeschoten door een 17-jarige medescholier. Het is dit jaar al de 22e schietpartij op een Amerikaanse school en dat heeft grote invloed op het veiligheidsgevoel van deze moeder.
All we can do is pray over our children every day and just tell them that we love them every single day and pray that they come home.
Het enige wat ze kan doen, zegt ze elke dag weer, is bidden dat haar kinderen veilig thuiskomen. En dan de Royal Wedding. In de hele wereld keken naar schatting tientallen miljoenen mensen naar de live televisieuitzending. Zo ook in Amsterdam. Een impressie.
Als je houdt van royalty, dan zijn dit echt de krenten in de pap.
Ik ben ontzettend aan het genieten. Heel erg. En ik denk dat Diana op de wolkje ook aan het meegenieten is.
Ik heb enorm genoten van de Amerikaanse dominee, denk ik. Fantastisch, wat kan iemand preken. Ik wil er elke week naartoe.
Dr. King was right. We must discover love. The redemptive power of love. And when we do that, we will make of this old world a new world.
So darling, darling, stand by me.
Ooh.
Stand by me.
Hey, yes.
Stand by Harry, me. Take you, Meghan.
By Harry, take you, Meghan.
To be my wife.
Be my wife.
To have and to hold.
To have and to hold.
From this day forward.
From this day forward.
To love and to cherish.
To love and to cherish.
Till death us do part.
Till death us do part.
In the presence of God and before this congregation, Harry and Meghan have given their consent and made their marriage vows to each other. I therefore proclaim that they are husband and wife.
Bride looking radiant. And there is the kiss that everyone was hoping for.
Mooi stil samen. Heel mooi. Ja, schitterend.
Ja, heel mooi. Sereen en ingetogen.
Prachtig. Heel erg prachtig. Mooi gedaan. Muziek, spreken, alles.
Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
En we blijven nog even in Windsor. Goedenavond, Rick Evers, royalty-verslaggever.
Goedenavond.
We spraken je gisteravond ook al even. Heeft deze dag aan je verwachtingen voldaan?
Nou, misschien wel overtroffen. Het is echt een huwelijk eigenlijk om nooit te vergeten. Het was ontzettend bijzonder.
En wat was er zo bijzonder aan? Hè? Want het ging over de balans tussen traditie en vernieuwing. Hè? Vandaag veel in het nieuws. Hoe die nieuwe tijd een plek kreeg in de dienst. Hoe heb jij dat beleefd?
Nou ja, dat was inderdaad, het was van alle kanten was het vernieuwend inderdaad. Ik denk dat koningin Elizabeth, ze heeft wat moeite om te laten zien wat ze er nou allemaal van vindt. Maar het was wel duidelijk dat het anders was dan dat ze gewend was. Bijvoorbeeld de preek van de Amerikaanse bisschop, die, nou ja, totaal anders was dan de aartsbisschop die ze gewend is natuurlijk.
Ja.
En ook de muziekkeuze bijvoorbeeld, maar ook de keuze van de gasten. Niet de royals uit Europa die zijn uitgenodigd, maar de celebrities uit Engeland en Amerika die aanwezig waren in de kerk.
Ja, want wie waren er allemaal?
Ja, bijvoorbeeld de Beckhams waren aanwezig. George Clooney met zijn vrouw. Maar ook Elton John. En Elton John heeft daarna ook nog eens op de receptie in Windsor Castle opgetreden. Onder andere Your Song bracht hij ten gehore. En dat was dan ook weer een verwijzing. Want bij het huwelijk van William en Kate werd dat nummer ook ten gehore gebracht. En ja, het was natuurlijk ook weer de zanger die optrad bij het afscheid van prinses Diana. De moeder van prins Harry.
Ja, nou zijn er ook royalty watchers die zeggen, je moet een beetje uitkijken met al die nieuwlichterij. Want het Koningshuis verkoopt zich ook als een sprookje vol tradities. En als je dat makkelijk overboord gooit, dan doorbreek je eigenlijk ook dat sprookje. Hebben ze een punt, vind jij?
Ik vind zelf wel dat ze een punt hebben. Je ziet het bij Willem-Alexander en Maxima ook. Als je dat weer vergelijkt met koningin Beatrix. Dat was echt totaal anders natuurlijk. Willem-Alexander is veel normaler. En prins Harry, ja, als je dat weer vergelijkt met Charles en zeker met Elizabeth. Het is weer echt een nieuwe generatie. Er zit een ontzettend groot verschil in. Maar ja, het gaat over prins Harry. Hij is niet de eerste, niet de tweede, maar de zesde in lijn voor de troon. Dus wat dat betreft mag het ook wel iets lossen. Hij heeft gewoon die keuze om het op deze manier te doen.
Dan kan het geen kwaad. En er was nog een besloten feest vanavond, hè, op het landhuis van Prins Charles, Frogmore House.
Klopt, ja.
En dat was helemaal besloten, want de roddelpers mag daar niet over berichten. Maar er is toch al iets naar buiten gekomen, had ik begrepen.
Er zijn een paar dingen inderdaad naar buiten gekomen. Onder andere dat ze daar in een prachtige auto en een Jaguar E-Type zijn weggereden. 19.05.18 staat op de kenteken, de trouwdatum. Meghan en Harry hebben zich natuurlijk omgekleed. Meghan in een prachtige nieuwe jurk. Echt heel bohemien weer. Wel weer in het wit. En met een opvallende aquamarijne ring die we namelijk zagen ook bij Diana.
Oké, dus toch nog een beetje traditie. Nou, hartelijk dank, Rick Evers, royalty-verslaggever. En Meghan Markle is natuurlijk ook Amerikaanse. Daarom gaan we naar Michiel Vos in de Verenigde Staten met het nieuws uit Amerika. Dag, Michiel.
Dag, hallo.
Heb jij ook de hele ochtend, was het voor jou, voor de televisie gekeken?
Ja, mijn zoons en ik zaten om 4:00 s'nachts voor de buis, hoor. Want toen ging ik, nou, dat is niet helemaal waar, ik lieg. Iets later, maar inderdaad, alle Amerikaanse networks, ABC, CBS, NBC, gingen om 4:00 volledig live. En dan moet je je voorstellen met zo'n tafel helemaal gebouwd, de hele set gebouwd met alle ankers, de vaste mensen die je dus hebt, de grote jongens met de grote salarissen, allemaal ingevlogen. Ja, want Amerika heeft geen royalty. We hebben alleen Oprah en George Clooney. Nou, die hebben we gestuurd.
Ja,
maar we
die
hebben
waren
toch een beetje
allebei.
Royalty. Inderdaad, die waren allebei. Dat is het beste wat we hebben, zeg maar. Maar daarna is het een beetje op. Maar dan kijken we toch met enige jaloezie naar het Britse koningshuis. En dan vooral als het inderdaad zo'n vernieuwende, dat zei je net ook al, vernieuwende sfeer erin bracht. En dan denken die Amerikanen natuurlijk al snel, want zo zijn ze. Ja, dat hebben wij toch maar even mooi ingebracht.
Nee, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje zo,
dat
toch?
Is bedoel,
Dominee kwam uit Amerika, Martin Luther King werd geciteerd, de slavernij. Het was toch wel heel Amerikaans.
En Meghan Markle, wij lezen dus al dagen, dat was een vrouw met een echte carrière. Die had in haar leven al 5 miljoen bij elkaar verdiend. Een vrouw al eens een keer gescheiden. 3 jaar ouder dan Harry. Biracial. Met een moeder die alleen, zeg maar, de kerk in zou lopen. Dat is toch moderner, kan het niet. Dus de Amerikanen, hè, we hebben niet altijd even veel te verkopen deze dagen, in de dagen van Trump aan Europa, laat ik het zo maar even zeggen. Dit hebben we nou even mooi, even zo weer even bijna onverwacht kunnen neerzetten. Dan hebben we hier opeens Meghan Markle uit L.A. notabene, uit Los Angeles, de minst voor de hand liggende stad waar het gaat om introuwen in de oudste familie of een van de oudste families van Europa. En dan het ook nog even hebben inderdaad over slavernij, met dan een moeder die afstamt van slaven uit het zuiden van de Verenigde Staten, die dan door een prachtige, ja, dominee tijdens een preek. Maar dat is natuurlijk een slecht Nederlands woord voor die. Dat is geen preek.
Show,
dat is
een
soort,
eigenlijk,
soort show uit de Zwarte Kerk. Een man die, zeg maar, dansend stond te preken, inderdaad. Spreken en alles bij elkaar haalde. En die 70 km per uur reed in een 50 km zone. Dat was echt. Dat was,
oh,
maar
dat
voor Amerikaanse begrippen Nou ja, dat zo'n beetje zo, hè, dat zo voelde het aan. De man ging bijna de bocht uit tijdens die, ja, preek, noemen we het dan maar. Maar dat was natuurlijk, ja, op zijn Amerikaans.
Ja, nou, hartelijk dank. Michiel Vos in de Verenigde Staten. Dank je wel.
Deze onderwerpen uitgebreid in de Amerikaanse media.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by. Tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.
En dat was de originele versie van Stand By Me, Ben E. King. En in Venezuela maakt men zich op voor de presidentsverkiezingen van morgen. De crisis in het land is groot. Er is een schrijnend gebrek aan werkelijk alles, voedsel, medicijnen. En steeds meer militairen zouden deserteren uit het leger. Aan de telefoon heb ik onze correspondent Mark Bessems. Goedenavond, Mark.
Goedenavond.
Hoe is de sfeer vandaag in Caracas?
Nou, eigenlijk is het vooral heel rustig. Ik bedoel, ik ben vaker in Venezuela geweest de afgelopen jaren. Heel vaak voor allerlei verkiezingen. En dan was het overal op straat duidelijk te merken dat er verkiezingen waren. Dan zag je groepjes demonstranten, mensen van de oppositie. Dan was er overal muziek, posters. En eerlijk gezegd, de afgelopen 2 dagen, ik ben nu 2 dagen hier, heb ik dat nog niet gezien. De sfeer is eigenlijk heel gelaten, heel rustig. We waren gisteren aan het filmen in een armere wijk van de stad. En ja, eigenlijk iedereen die ik daar heb gesproken was op zoek naar eten, zal ik maar zeggen.
Ja, de mensen, dus de verkiezingen zijn niet het eerste wat ze aan hun hoofd hebben.
Precies.
Het verhaal van die deserterende militairen, klopt dat?
Nou ja, dat is heel moeilijk om te zeggen, want er zijn natuurlijk geen officiële cijfers van en zo. Dit is een verhaal dat een tijdje de ronde doet. Het zou ongetwijfeld kloppen, omdat als je om je heen kijkt, dan verdwijnen er steeds meer mensen naar het buitenland. Mensen in Venezuela, of ze nou politieagent zijn, militair of een willekeurig andere baan hebben, ja, die hebben moeite om rond te komen van het maandloon. Dus wat je ziet is dat heel veel mensen emigreren. Ik ben zelf bij eerdere reportagereizen mensen tegengekomen, politieagenten bijvoorbeeld, maar ook iemand van de Nationale Garde, die inderdaad zeiden van ja, ik kan mijn gezin niet onderhouden, ik ga het proberen in het buitenland. En dat er zoveel mensen dus deserteren, ja, misschien moet je dat woord niet gebruiken. Emigreren gewoon. En in de praktijk betekent dat dat ze inderdaad niet meer als militair inzetbaar zijn.
Ja, kijk, je zegt de sfeer is apathisch of gelaten. Veel mensen zijn gevlucht. Wat betekent dat voor morgen voor de opkomst en eventueel voor de verkiezingsuitslag? Wat zijn jouw verwachtingen?
Nou ja, ik denk niet dat er. Ik kan me voorstellen dat er morgen gewoon een lage opkomst is. Ik bedoel, in de eerste plaats hebben de oppositie die deze verkiezingen boycott. Hè, die zegt tegen hun aanhangers van jongens, ga niet stemmen. Dus er zullen veel mensen gehoor geven aan die oproep. Ja, en bij de mensen die nog van de oppositie, nog van Maduro zijn, ja, is er ook die apathie, een beetje gelatenheid. En ja, het aantal aanhangers van Maduro is de afgelopen jaren natuurlijk ook alleen maar afgenomen. Dus ik denk dat de opkomst vrij laag zal zijn. Maar ja, dat doet er natuurlijk niet toe voor de president. Die wil alleen maar een overwinning. En ja, als er minder mensen van de oppositie komen opdagen, dan is zijn kans wel iets groter op zo'n overwinning.
En dus die overwinning zit er wel in, denk jij? Dat Maduro gewoon in het zadel blijft?
Nou ja, dat lijkt me wel. Kijk, in de eerste plaats heeft hij, laten we zeggen, alle middelen om eventueel, als het nodig is, wat stemmen te vervalsen. Hij heeft alle touwtjes in handen. De kiesraad is bijvoorbeeld helemaal onder controle van de regering. En de kiesraad is het orgaan dat moet toezien op een eerlijk verloop van de verkiezingen. Nou ja, dus al die middelen zijn er. Maar misschien heeft hij het niet eens nodig. Want ik zei al, als de oppositie niet gaat stemmen, en een aantal mensen van de oppositie die wel gaan stemmen, die zullen dan op de kandidaten stemmen, en wat zijn er meerdere, tegen Maduro. Dus die stem wordt ook nog eens een keer verdeeld. Nou, dan heb je vervolgens ook nog hij heeft een soort van dreiging. Hè? Hij zegt van ja, als je op mij stemt, dan krijg je een vette beloning. En dan heeft hij het over voedselpakketten. Mensen krijgen allerlei voedselpakketten. Ja, en soms zijn mensen bang dat ze die kwijt kunnen raken als ze niet op Maduro stemmen.
Ja, dus dat is een goede reden om voor hem te stemmen. Nou, zit hier naast mij in de studio de Nederlands-Venezolaanse politicoloog Sasha Ojeda Mendoza. Goedenavond.
Dankjewel. Wat
is uw verwachting van opkomst en uitslag? Hè? Mark zegt net al, mensen zijn bang om hun voedselpakketten eventueel kwijt te raken. Is dat iets wat u ook hoort?
Nou, dat is niet eventueel. Even aanvullend. Mensen hebben daar een soort kaart waarmee ze inderdaad recht hebben op een voedselpakket. Morgen is ook de dag dat ze die moeten vernieuwen. En dat kunnen ze toevallig doen in de buurt van de stembureaus. Of het waar is of niet, men denkt dat wat ze stemmen invloed zal hebben op het krijgen van die voedselpakketten. Dus het is niet alleen maar een schijn.
Die stemming is geheim, dus dat zou
ja, maar het wordt in computers gedaan, dus men weet. En het is voorheen ook zo gebeurd dat je stemhulp krijgt. Nou ja, dat er geassisteerd stemmen is, dat stemmen worden bijgevuld. Men is bang en er wordt inderdaad gedreigd dat als je niet stemt op de regering, dat je voedselpakket kwijtraakt. Men is niet meer bezig met politiek. Men denkt niet meer dat er een verandering gaat plaatsvinden. Dus beter dan wel met eten. Dan een soort loos politiek statement van het verleden ook niet heeft gewerkt.
En kan het Maduro nog eigenlijk wel schelen wat de rest van de wereld daarvan vindt? Hè? Dat zijn geen open, vrije, geheime verkiezingen, zoals je die zou verwachten. Maakt hem dat nog iets uit? Raakt hij niet daardoor geïsoleerd?
Het is ook niet meer dat de schijn ophouden. Dat is al heel lang, dat is al heel lang geleden gestopt. Dus nee, dat kan hem echt niks schelen. Je merkt bijvoorbeeld toen Nederland, toen minister Blok laatst op visite was daar, dat volledig wordt uitgeperst om te zeggen dat Nederland achter Maduro staat. Ze weten donders goed dat niet dat betekent. Ook heel onhandig van Nederland om ze überhaupt die kans te gunnen. Maar echt schelen wat er Europees of internationaal van ze wordt gezegd, dat is er niet meer.
Dat maakt niet uit. Nou, ik zei het al in mijn inleiding, de situatie in Venezuela is schrijnend. Hè? Venezolanen zouden gemiddeld 11 kilo zijn afgevallen, gewoon van gebrek aan voedsel. Een deel van uw familie woont daar nog. Hebben zij het ook zo moeilijk?
Dat is precies hetzelfde. Ik denk dat mijn oma is behoorlijk wat afgevallen. En mijn oma is iemand die geld ontvangt van mijn familie hier in Nederland. En dus het redelijk goed doet. Maar zelfs met euro's kan je niet iets kopen wat er niet is. Dus ze eten gemiddeld 2 maaltijden per dag als het goed is en niet meer 3. En dat is inderdaad al jaren zo.
En u zegt, u maakt geld over.
Voor mijn ouders.
Familie maakt geld over naar familie in Venezuela. Kan, Kan dat dan wel als alle systemen plat liggen?
Dat is heel moeilijk. Nee, zij maken geld over naar een Nederlander die in Venezuela woont. En hij regelt dat voor ze. Maar het kan niet naar een normale bankrekening. Al heel lang niet meer.
Dus dat moet heel ingewikkeld. En u zegt, nou ja, voedsel is moeilijk om aan te komen voor uw familie. En andere dingen, medische voorzieningen bijvoorbeeld.
Ja, als, medische voorzieningen ook. Mijn oom die heeft schizofrenie, dus die heeft behoorlijk wat medicatie nodig. Die is niet altijd voorhanden. Dus hij heeft maanden gehad dat hij helemaal niks had. En dat hij behoorlijk wat aanvallen had. Dat hij in en uit psychose zat. Dat is ontzettend moeilijk verkrijgbaar. Ziekenhuizen hebben het niet. Dus als je naar een ziekenhuis hebt om een ingreep te doen, dan moet jij alles meenemen. Van de naalden die je gebruikt tot aan de medicatie die je nodig hebt. En als je het niet hebt, kunnen ze niks voor je doen.
En we horen ook dat heel veel Venezolanen het land verlaten. Ze gaan naar buurlanden, naar Colombia, maar ze gaan ook naar Aruba, Curaçao. Dus is daar een probleem aan het worden. Denkt uw familie niet aan het land verlaten? Of is dat niet zo eenvoudig?
Mijn vrienden, mijn jeugdvrienden, die zijn eigenlijk allemaal weg. Die zijn illegaal naar Peru tot en met VS. Maar ze kunnen nergens legaal heen. En dat is een beetje het probleem. Chili heeft hier kort geleden gezegd dat Venezolanen een visum zullen krijgen. Dus daar zijn ontzettend veel jonge mensen met kansen naartoe gegaan. En wanhopige mensen zijn gewoon de grens overgegaan en zijn prostitutie ingegaan in Colombia. En het gebeurt ook in Aruba, Curaçao. Venezuela is een land van een middenklasse. Dus het zijn niet de allerarmste mensen die het land uitgaan. Het zijn meestal mensen die dan nog iets hebben en denken dat ze het redelijk kunnen redden in een ander land. Maar ze vallen in de illegaliteit. En dat is een groot probleem. Dat is ook een oproep wat de VN heeft gedaan aan de rest van de wereld. Laten we wat proberen. Nederland geeft daar geen gehoor aan. En je merkt dat Colombia met handen in het haar zit. Want ze krijgen de meerderheid van de vluchtelingen. Maar geen geld om ze op te vangen.
Wat voor toekomst ziet u voor Venezuela?
Het is een beetje grim. Ik denk niet dat er heel snel een oplossing is. En ook al zou deze regering snel weg zijn, zal het tientallen jaren duren voordat deze economie heropgebouwd is.
Oké, ik wil nog even terug naar Mark Bessems. Mark, we hoorden net dat het heel ingewikkeld is bijvoorbeeld om geld over te maken in Venezuela of überhaupt goederen te sturen. Hoe lastig is het voor jou om als journalist in zo'n land te werken?
Oh, dat is wel een uitdaging, ja. Als je het hebt over geld bijvoorbeeld. Ik moet lokale mensen inhuren. Hè. Bijvoorbeeld, Venezuela is ook nog eens een keer heel gevaarlijk land. Er is heel veel criminaliteit. Dus je gaat soms naar wijken waar je maar beter naartoe kan gaan met iemand die de weg daar kent. Een chauffeur bijvoorbeeld, die moet je gaan betalen. Maar ja, zelfs cash geld, dus gewoon bankbiljetten, zijn schaars. Dus en geld overmaken, je hoorde het net al, dat is ook nog niet zo gemakkelijk. Dus alleen al het betalen van de rekeningen van mensen die ik lokaal inschakel, een hotel, eten, dat is al een enorme uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. En dat is maar één van de hele lange lijst van logistieke problemen hier in Venezuela.
Ik kan me voorstellen dat er ook geregeld geen stroom is, bijvoorbeeld.
Ja, nou zit ik, wat natuurlijk ook weer zo is, dat maakt het allemaal nog weer even ingewikkelder. Kijk, Venezuela is op dit moment een heel ongelijk land. Ik zit hier in een hotel met een heleboel andere buitenlandse journalisten. En hier heb je een ontbijtbuffet waar je gewoon kan kiezen wat je wil eten. We hebben hier altijd water. En we hebben hier tot nu toe, de twee dagen dat ik ben in ieder geval, gewoon stroom. Terwijl de mensen waar ik gisteren was, die hebben 2-3 dagen per week water. 2-3 dagen per week stroom. Dus, en al helemaal niet te eten. Dus geld en de ongelijkheid is heel groot. Als je geld hebt, dan heb je meer toegang zelfs tot water in de stroom.
En anders is het niet te doen. Dank. Mark Bessems in Venezuela en Sasha Ojeda Mendoza. Dank jullie wel. I do.
says that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. Children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder, wonder, don't you?
Sixto Rodriguez hoort hij met I Wonder.
Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Brusselprijs 2018.
Vijf zaterdagen lang spreken we met de genomineerde voor de Brusselprijs. Die wordt toegekend aan het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar. Op 9 juni maken we in een speciale uitzending de winnaar bekend. En vanavond spreek ik met de derde kanshebber. Dat is journalist Niels Postumus. Hij is genomineerd met zijn boek Liefdesverdriet. Over verliefdheid, relaties en seks in het Zuid-Afrika van na de apartheid. Goedenavond, Niels.
Ja, goedenavond.
Over de apartheid en de gevolgen daarvan is natuurlijk veel geschreven. Met name over de politieke kant, de armoede, het geweld. Maar niet zoveel over de liefde. Wanneer zag jij dat het ook in de liefde en in intieme relaties zo ontwrichtend werkt, nog altijd?
Nou ja, eigenlijk al de eerste keer dat ik in Zuid-Afrika aankwam in 2008. En ik op stap
Hallo.
Met een zwarte vriendin van mij.
Hallo.
Reacties in kroegen.
Hallo.
En discotheken. En ja, dat zette mij een beetje aan het denken. En toen ik in 2012 opnieuw naar Zuid-Afrika kwam, toen zag ik het heel erg in mijn omgeving. Heel veel vrienden van mij die relaties hadden, of mensen waarmee ik aan tafel zat en dat soort dingen. Die relaties kwamen heel erg benauwend op mij over. Heel erg wantrouwend eigenlijk. Mensen werden heel vaak gebeld door hun vriendin, of als die vriendin ernaast zat, was het heel vaak wat ruzieachtig. Altijd heel erg wantrouwig of iemand niet vreemd zou gaan. En ja, dus al dat soort dingen zetten mij een beetje aan het denken. Dat ik dacht, er is iets met de liefde wat niet helemaal goed zit volgens mij.
En wat is er dan zo anders aan die liefde, behalve dat men dan wantrouwend is tegen elkaar? Gemengde relaties, dat is een probleem, maar wat nog meer dan? Wat maakt het zo anders dan hier?
Ja, ik in mijn boek kom ik eigenlijk uit op vijf basisproblemen binnen de liefde in Zuid-Afrika. En ja, wat je zegt, het meest in het oog springende is natuurlijk interraciale relaties. Dus de liefde tussen wit en zwart, die in Zuid-Afrika niet heel gebruikelijk is. En waar die ook vaak nog steeds wel problemen kan opleveren. Veel meer bijvoorbeeld dan interraciale vriendschappen of collega's met een andere huidskleur. Zuid-Afrika is natuurlijk ook een land met een enorm probleem rond seksueel geweld. Een land met enorm veel verkrachtingen, met enorm veel huiselijk geweld, seksisme, ook homofobie trouwens. Zuid-Afrika is natuurlijk het land met de meeste HIV-patiënten ter wereld. Wat natuurlijk ook nauw verbonden is met de liefde. En daar komt ook nog een ander probleem bij. Dat Zuid-Afrika het meest economisch ongelijke land ter wereld is. Waardoor geld en materialisme ook een enorme sterke rol zijn gaan spelen in alle relaties eigenlijk. En ja, dat komt ook heel erg nadrukkelijk naar voren in de liefde.
Ja, je had het over dat geweld, dat seksuele geweld. Ik vond bij het lezen van het boek trof met name dat mij heel erg. Je weet het. En toch weer, als je erover leest, de cijfers. 500.000 vrouwen worden verkracht in Zuid-Afrika. 4 vrouwen per dag vermoord door hun eigen partner. Bijna 1 op de 3 mannen geeft toe dat ze wel eens een vrouw seksueel misbruikt hebben. Je noemt ook in het boek een verkrachter die daarna dat vertelt aan zijn voetbalclub en iedereen gaat applaudisseren. En 3/4 van die mannelijke verkrachters is jonger dan 20 jaar. Dat is heel dramatisch. Hoe verklaar je dat geweld?
Ja, het is heel dramatisch. En het, ja, die statistieken die zijn eigenlijk altijd een beetje onwerkelijk. Wat je in Zuid-Afrika wat het meer tastbaar maakt, is dat ik natuurlijk ook heel veel vrienden in mijn omgeving heb. Of vriendinnen eigenlijk voornamelijk, die bijvoorbeeld verkracht zijn. Dus dat brengt het eigenlijk veel dichterbij. En ja, wat de oorzaak daarvan is, het is een samenballing van verschillende oorzaken. Een Molotov cocktail, zoals een van de geïnterviewden in mijn boek het noemt. Het heeft te maken met een hele patriarchale samenleving. Dat stamt misschien eigenlijk nog wel van voor de apartheid. Een hele masculine, hypermasculine samenleving, waarbij door de apartheid een soort van geweldscomponent is toegevoegd. Dus in Zuid-Afrika is het heel erg gebruikelijk geworden, voornamelijk voor mannen, om geweld in te zetten voor wat zij willen bereiken. Dus de apartheidsregering, wat een heel erg mannenbastion was, gebruikte geweld om de macht te houden. Verzetsbewegingen als de ANC waren ook echt hele sterke mannenbastions, die dus geweld gebruikten om de macht omver te gooien. Dus die combinatie is ontstaan tussen die masculiniteit, die mannelijkheid en risico nemen en geweld inzetten voor wat je wil. En daar komt dan nog bij dat een heel groot gedeelte van de Zuid-Afrikanen, voornamelijk de zwarte Zuid-Afrikanen, is gefrustreerd doordat er eigenlijk weinig is verbeterd, zeker economisch gezien, in hun leven na de afschaffing van de apartheid. En die frustratie, die proberen zij te botvieren. En die vieren zij bot op de groep die eigenlijk zwakker is dan zij nog. En dat zijn
de vrouwen.
En ook de kinderen, want er zijn enorm veel kinderverkrachtingen in Zuid-Afrika als wel. En daartegenover staat natuurlijk een groep van mensen die zich bijna ontastbaar acht. Omdat als je hier een goede advocaat kan betalen en gewoon geld hebt om dingen af te kopen, dan kom je eigenlijk met heel veel dingen wegkomen. Dus je hebt ook nog weer een groep de rijken, zeg maar, die ook vaak weer verkrachten omdat ze denken dat ze er toch wel mee wegkomen.
Ja, het is ook nog straffeloosheid. Is het goed bespreekbaar? Want wat mij opviel in je boek, je hebt het als een soort reportage opgeschreven waarbij je langs vrienden en vriendinnen van jou over dit soort hele intieme zaken spreekt. Verkrachting, HIV-besmetting, al heel persoonlijke zaken. Waren ze daar makkelijk toe over te halen om daar met jou over te praten?
Nee, dat verschilt een klein beetje natuurlijk. In principe zijn Zuid-Afrikanen vrij open als je er maar naar vraagt. Kijk, verkrachting is niet iets wat dagelijks een gespreksonderwerp is als je in de kroeg zit, om het zo maar te zeggen. Heel veel mensen vroegen mij ook toen ik het boek schreef, hoe is het toch mogelijk dat jij altijd die gesprekken hebt met vrouwen over hun verkrachtingen en dat soort zaken. En ik zei altijd tegen die mensen die dat vroegen, van nou ja, vraag het maar eens gewoon als je mensen tegenkomt. Als je er gericht naar vraagt, kijk maar wat voor antwoord je kreeg. Onder andere mijn fotograaf Bram Lammers, waarmee ik altijd samenwerk, zei ik dat tegen. En die kwam echt een paar dagen later, kwam hij naar me toe en die zei van ja, ik kwam iemand, een volledig onbekende vrouw, raakte ik mee in de praat op een terras. En ik vroeg het aan haar. Zij vertelde mij dat ze in haar leven al 5 keer is verkracht. Ja, dat vond ik een heel duidelijk voorbeeld van, mensen beginnen natuurlijk niet uit zichzelf over, want verkrachting is natuurlijk heel pijnlijk. Ook voor heel veel vrouwen schamen zich ervoor. Maar als je er naar vraagt, ik had natuurlijk altijd mijn boek als een soort van excuus om ernaar te vragen.
Ja, precies. Dan komen de verhalen wel los.
Ja, precies. Ja. Dan zijn Zuid-Afrikanen eigenlijk over het algemeen heel open.
Ja, je schrijft ook, dat trof mij ook in het boek, dat ook bij jou je vertrouwen een beetje is ondermijnd geraakt. Hè? Je schrijft ergens dat er voortdurend een stemmetje in je hoofd zit dat zegt, ja, vindt dit meisje mij nou leuk om wie ik ben? Of omdat ik een witte man ben en ook een witte buitenlandse man. Dus misschien iemand die geld heeft of meer respect heeft voor vrouwen. Dat vond ik heel bijzonder. Kun je daar wat over vertellen? Hoe dat ging met jouw zelfvertrouwen?
Ja, nou ja, in principe gaat het eerst wel redelijk goed met je zelfvertrouwen als je hier aankomt, moet ik eerlijk zeggen. Omdat een witte Europese man, zeker bij de hoogopgeleide Zuid-Afrikaanse vrouw, is vrij populair, wat je zegt. Niet zozeer omdat...
En dan heb je het over zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen.
Ja, met name ja. Omdat zij denken van, ja, een Europese man die zal iets meer respect voor vrouwen hebben. En die zal me dus beter behandelen. Die zal me waarschijnlijk niet slaan. Die zal waarschijnlijk wat minder waarschijnlijk vreemd gaan. Dus ja, in het begin is het heel goed voor je ego. Omdat je veel aandacht krijgt. Maar goed, ja, het is inderdaad wel. Je gaat je wel natuurlijk afvragen van, op een gegeven moment. Van ja, is dat nou echt puur omdat ik uit Europa kom en omdat ik wit ben? Of vind je me nou echt leuk? En in het begin had ik ook heel erg het idee met het geld. Dus dat ik toch ook vaak liet vallen dat ik een hele simpele Toyota, oude Toyota rij. En dat ik dus niet met een Mercedes kon voorrijden en al dat soort dingen. Om even aan te geven dat ik niet heel rijk ben.
Geen wandelende portemonnee waar ze zich op kunnen storten.
Nee, precies. Maar goed, ja, er zitten natuurlijk ook bij mij dingen als iets als HIV en AIDS natuurlijk. Was ook voor mij lastig in het begin als ik met iemand naar bed ging. Omdat er toch natuurlijk ook dan bij mij wel een stemmetje in je hoofd zit. Ook al doe je het natuurlijk veilig met een condoom. Maar dan nog, het condoom kan breken en zo. En ik had altijd in mijn hoofd, 1 op de 6 van de vrouwen in mijn levensgroep is seropositief. Dus dat neem je toch ook mee.
Ik kreeg uiteindelijk, toen ik het uit had, was ik toch redelijk gedeprimeerd. Je schrijft echt, Zuid-Afrika kon nooit een regenboognatie worden. De historische wonden zijn er te diep voor. Is het echt zo uitzichtloos of zie je nog wel ergens hoop?
Nou, het is niet uitzichtloos. Ik denk wel dat het idee van de regenboognatie, ik denk dat niet een hele realistische gedachte was vroeger al en ook niet is. Niet in Zuid-Afrika, maar waarschijnlijk ook nergens anders. Dat wil niet zeggen dat het helemaal hopeloos is. Als je kijkt naar racisme, dat slijt met de tijd natuurlijk wel. Met de vorige generatie was het nog verboden om een relatie te hebben met iemand dan met een andere huidskleur. En in mijn generatie, zeg maar de dertigers, zie je het al af en toe weliswaar vaak met een buitenlandse man. Man of vrouw dan. Maar goed, in de volgende generatie zal je zien dat er wel weer iets meer interraciale relaties zijn en dat het racisme ook wel wat afneemt. En datzelfde zie je met vrouwenemancipatie en homo-emancipatie. Daar gaat het in principe, ondanks dat Zuid-Afrika van ver moet komen, gaat het daarmee op zich best de goede kant op, denk ik. Je ziet de grondwet van Zuid-Afrika is liberaal en steunt homo- en vrouwenactivisten ook heel erg. Dus ook op dat vlak gaat het echt wel de goede kant op. HIV-bestrijding.
Okay, dus we kunnen het positief afsluiten.
Ja, zeker. Ja.
Oké, hartelijk dank, Niels Postumus. Ja. Wie is dat nieuwe cello-idool toch? Overal gonste het vandaag over de 19-jarige cellist met stippeltjes sokken die op de Royal Wedding mocht spelen. En aan de telefoon heb ik Maarten Mostert, cellist en artistiek directeur van de Cello Biennale Amsterdam. Goedenavond, meneer Mostert.
Goedenavond.
Die jonge cellist die heet Chikwu Kanemezen en u kent hem. Is hij echt zo'n groot talent?
Nou, het is onmiskenbaar een groot talent. Al was het alleen maar dat je over stalen zenuwen moet beschikken om natuurlijk op je 19e voor zo'n groot publiek en voor zoveel televisiekijkers te spelen. En hij deed dat ook heel goed.
Ja, maar is hij
zeker
ook...
Zeker een groot talent.
Ja, maar is hij ook echt uitzonderlijk? Er zijn natuurlijk heel veel 19-jarigen die goed cello kunnen spelen.
Ja, dat is eigenlijk nog moeilijk te zeggen. Hij deed het heel goed, eerlijk gezegd. Dat klinkt een beetje badinerend. Zo bedoel ik het eigenlijk niet. Maar er zijn veel meer jongeren van deze leeftijd die dit kunnen. Maar hij is in Engeland wereldberoemd geworden toen hij in 2015 in British Got Talent in de halve finale kwam met zijn vijf broertjes en zusjes. Een soort Afro-Engelse familie van Trapp.
Ja, het is een hele familie met allemaal die allemaal heel muzikaal zijn. Hè? Ik heb er wel eens een filmpje van gezien. Ja.
Ja, het is inderdaad heel bijzonder. En toen hij het jaar daarna ook nog de Young Musician of the Year won van de BBC. Nou ja, toen was hij, kon hij in Engeland niet meer stuk en terecht. En zo begrijp ik dat hij juist op dit huwelijk mocht spelen. En als cellist vind ik het natuurlijk buitengewoon geslaagd idee dat een cellist ook dit huwelijk mag opvrolijken. Zoals je bijvoorbeeld bij de inauguratie van Obama had je Yo-Yo Ma, die speelde. Rostropovich speelde op de Berlijnse muur. Pablo Casals voor de Verenigde Naties. Nou, het kan mij natuurlijk niet genoeg cello zijn.
Ja, nou, dat is een mooi rijtje om in te staan voor deze jongeman. Ik begrijp
nou,
dat u hem...
Dat is dus... dat is enigszins geflatteerd.
Oké, want
u... Want hij is nog niet zo groot als die drie voorgangers.
U dat wil hem niet vergelijken met Yo-Yo Ma?
Nee, maar het is wel... De uitstraling die deze uitzending had... was natuurlijk wel van die orde ongeveer.
Ja, en u haalt hem binnenkort naar Nederland, hè?
Ja, op 23 oktober speelt hij ook in de Cello Biennale. Ik heb hem vaker gehoord. Het is ook een buitengewoon charismatische persoon. Hij zag er nu iets keurig opgedirkt uit. Maar het is eigenlijk een hele losse, vrije jongen. En een geweldige cellist. Heel inventief en heel vrij.
Nou, we gaan een stukje luisteren naar wat hij gespeeld heeft. Hartelijk dank, Maarten Mostert.
Ja. Thank you.
Dat was Après un rêve van Fauré, gespeeld door de jonge cellist Chekou Kané Mason.
Het aantal insecten is flink afgenomen, waarschuwt nu ook Natuurmonumenten.
Er zijn steeds minder insecten in Nederland, meldt Natuurmonumenten.
In toch een kleine 20 jaar is het toch 60% minder geworden.
Ja, en welke insecten zijn bijna helemaal of zelfs totaal al uit Nederland verdwenen? Want wat zag u vroeger zo al rondzoomen en fladderen, waarnaar u tegenwoordig wel heel goed moet zoeken? Vanavond aflevering 1 in een korte serie Verdwenen Insecten. Elke dag zetten we de spotlight op één van hen. En aan de lijn heb ik Vincent Kalkman, entomoloog bij Naturalis en het IJs Kenniscentrum Insecten. Goedenavond, meneer Kalkman.
Goedenavond.
En met welk verdwenen insect beginnen we vandaag?
Nou, we gaan vandaag beginnen met een echt een extreem geval, de waddenhommel.
De waddenhommel, nog nooit van gehoord.
Nee, dat klopt. Het is een beest dat al heel lang weg is. Jaren 50 al verdwenen. En wat dit bijzonder maakt is dat hij niet alleen weg is uit Nederland, maar dat hij waarschijnlijk wereldwijd is uitgestorven.
En hoe zag die waddenhommel eruit? Waar konden we hem aan herkennen?
Nou, het is een hommel. Hommels zijn altijd vrij groot en gezellig dik en behaard. En deze was helemaal zwart met een rood kontje. En hij lijkt op onze steenhommel, die je nog wel veel in tuinen kan aantreffen. Maar deze is qua beharing net wat anders.
En waddenhommel, waarom heet die waddenhommel? Omdat hij op de Wadden voorkwam?
Nou, in Nederland is hij vooral op de Wadden aangetroffen, maar ook in Limburg. Oorspronkelijk kwam hij voor van het zuiden van Zweden over Denemarken, Duitsland, de Benelux tot in Frankrijk. Maar omdat hij vooral in Nederland of vooral op de Wadden zit, is hij ooit waddenhommel genoemd. Die naam is eigenlijk, internationaal gezien, slaat hij eigenlijk nergens op.
Internationaal gezien heet hij ook anders natuurlijk. En u zegt, we kunnen hem herkennen, of we konden hem herkennen aan een rood kontje. En verder is hij gewoon lekker wollig. Was het een gevaarlijk uitziend dier? Of gewoon gezellige hommel?
Nou, het is een. Kijk, alle hommels zijn redelijk gezellig. Veel mensen houden natuurlijk niet echt van insecten. Die denken gelijk aan wespen of andere, aan dazen bijvoorbeeld, of aan muggen. Een hommel zijn eigenlijk insecten die voor veel mensen wel gewoon er aangenaam uitzien. En ze bewegen niet al te snel. Ze doen geen gekke bewegingen. Ze zijn wollig behaard. Je ziet ze leuk bij bloemen. Het is begrijpelijk wat ze aan het doen zijn, omdat ze gewoon de hele tijd naar eten aan het zoeken zijn. Dus hommels hebben over het algemeen gewoon een positieve uitstraling.
Een goed imago. Nou, is deze hommel, zegt u, die is echt helemaal verdwenen. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit de rest van de wereld. Is hij helemaal uitgestorven?
Waarschijnlijk wel. Het is altijd heel moeilijk om aan te tonen dat iets helemaal weg is. We weten dat hij in de jaren 50 in Nederland voor het laatst gezien is. Nou, Nederland is echt een goed onderzocht land. Dus daar kunnen we eigenlijk van aannemen dat hij daar gewoon weg is. De laatste waarnemingen van deze soort die komen uit Frankrijk. En het is uit 2004, uit het Centraal Massief. Daar is nog een kleine kans dat hij daar terug te vinden is. Alleen omdat hij over zo'n heel groot gebied sterk achteruit gegaan is, ja, is de kans groot dat hij of daar toch ook al weg is, of dat hij daar binnenkort gaat verdwijnen.
En hoe en waarom is dat gebeurd, dat uitsterven of waarschijnlijke uitsterven van deze waddenhommel?
Nou, hommels nodig hebben is gewoon heel veel bloemen. En heel veel bloemen door het hele jaar heen. En wat je eigenlijk ziet in heel veel landen is dat de aantal bloemen die aanwezig zijn in natuurgebieden vaak sterk verminderd zijn. Dat was vroeger veel meer.
En hoe komt dat dan?
Nou, een van de dingen was dat bijvoorbeeld het boerenland vroeger heel bloemrijk was. Je had allerlei hooilanden waar heel veel klavers op werden verbouwd. Onder andere omdat mensen veel paarden hadden. En dan werd het hooi gebruikt om de paarden te voeren. Nou, tegenwoordig is heel veel landbouw, niet alleen in Nederland, maar een heel groot deel van West-Europa, is gewoon intensief geworden. Het is gewoon heel productiematig. En daar wordt niet gelet op natuurschoon. Wat heel logisch is, want boeren zijn geen natuurbouwers, maar die leveren gewoon productie. En wat je ziet is dat gewoon de bloemrijkdom in dat soort gebieden heel sterk verminderd is.
En heeft het ook te maken met het gebruik van bestrijdingsmiddelen en dergelijke? Want hommels zijn op zich natuurlijk niet schadelijk voor boerengewassen.
Nee, integendeel. Hommels zijn net zoals hommels zijn bijen. En net zoals alle andere bijen zijn het juist belangrijke bestuivers. Ze zijn voor heel veel gewassen juist van belang. Ongetwijfeld hebben ze ook te maken gehad met de neonicotine, die natuurlijk de afgelopen 10 jaar heel veel gebruikt zijn.
Ja, en inmiddels verboden zijn, hè?
Inmiddels verboden zijn. Maar wat je ziet is dat veel van die achteruitgang van die hommels, want het is niet alleen deze soort, maar ook veel andere soorten in Nederland, dat die achteruitgang eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog heeft ingezet. En dat het is, ja, waarschijnlijk meer ligt aan het landschap en het gebruik van ons landschap dan aan alleen die bestrijdingsmiddelen.
En als er veel minder bloemen zijn waardoor zo'n waddenhommel uitsterft, dan denk ik dat het met de andere hommelsoorten ook niet best voor zal staan.
Ja. Dat klopt. Ja, hommels zijn. Kijk, bijen gaat er slecht mee. We weten nu sinds kort dat ongeveer de helft van de Nederlandse soorten op de rode lijst staat. Nou, bij hommels is het eigenlijk nog sterker. Dus ongeveer, we hadden 29 soorten. Daarvan zijn er ongeveer 10 helemaal uit Nederland verdwenen. En 10 anderen die doen het slecht. En we hebben er nog een stuk of wat over die nog steeds algemeen zijn. Maar over het algemeen zijn er heel veel hommelsoorten sterk achteruit gegaan.
En hoe erg is dat als er straks geen hommels meer zouden zijn in Nederland?
Ja, dat is wel heel lastig. Omdat kijk, bij hommels kan je heel duidelijk wijzen op een soort economisch belang. Ze zijn belangrijke bestuivers. Dat geldt natuurlijk voor heel veel andere insecten niet. En dan vind ik het als entomoloog toch jammer als ze verdwijnen. Omdat je toch houdt van diversiteit. Nou, bij hommels kan je heel makkelijk wijzen op het feit dat ze bestuivers zijn. En als bijvoorbeeld bij tomatenteelt is dat iets wat heel goed aan te tonen is. Tot 20 jaar geleden werden alle tomaten handmatig bestoven met een kwastje. Er gingen dus mannen of vrouwen gingen er langs en die gingen dat allemaal handmatig zitten doen. Sindsdien weten we dat hommels dat veel beter kunnen. En we kunnen ook hommels stelen. En nu gebeurt het allemaal door hommels.
Er komen ook weer hommels terug. Omdat het goedkoper en efficiënter is om te bestuiven.
Ja, dus een beperkt aantal soorten wat nou gewoon op die manier in feite verbouwd wordt en verkocht wordt aan tomatentelers onder andere. Maar al die zeldzame soorten, daarvoor geldt dat niet. En die zijn gewoon een rap tempo aan het verdwijnen. En dat zie je in Nederland ook. Er zijn een aantal soorten die het nog heel goed doen in bijvoorbeeld in steden, in tuinen. Tuinen zijn vaak nog heel bloemrijk. Maar er zijn ook een behoorlijk wat soorten die gewoon sterk achteruit zijn gegaan. Die vroeger echt heel algemeen waren. En die nu heel sporadisch nog voorkomen in een aantal natuurgebieden.
En wat zouden we kunnen doen om de hommel weer een beetje te verwennen en terug te laten keren? Is dat toch vooral gewoon overal zoveel mogelijk bloemetjes planten?
Nou, meer bloemen is een heel goed begin. En een van de grote problemen is gewoon met de landbouw. En daar moeten op een gegeven moment keuzes worden gemaakt van, ja, hoe willen we nou verder met de landbouw? Nou, daar wordt nou op zich breed over nagedacht door verschillende partijen van, ja, hoe moet dat nou komende jaren verder? Willen we met deze intensieve landbouw verder? Of willen we toegewerken naar een soort omslag waar landbouw toch weer beter wordt voor natuur.
Ja, nou, hartelijk dank, Vincent Kalkman, entomoloog. En morgen spreken we u weer en dan over de oostelijke witsnuitlibel. En dit was het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Ik wens u een fijne nacht.
Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette en een laatste glas im Steen.
Hey, pst. Even op adem komen? Laat je op in Overijssel. Fiets door nationale parken, bossen en heidevelden. En bezoek onze historische steden met hun eigen verhaal. Visit oost.nl.
Multifocale zonnebril. Vaste lage prijs, €99. Inclusief glazen en oogmeting. Lekker voor in het zonnetje of als je even niet op wil vallen. I Love, met 150 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt.
Ik ga naar I Love.
Laat je op in Overijssel. Visit oost.nl.
Gaat u op reis of gaat u met vakantie? Bij Kras kijken we niet naar hoe u het noemt, maar naar hoe u het wilt. We zijn er voor wie misschien nog niet de hele wereld kent, maar zichzelf des te beter. En we zorgen dat u, waar dan ook naartoe, op weg gaat naar nieuwe herinneringen. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras.
Het Heath Quartet speelt de String Quartet's Guide to Sex and Anxiety. Tragicomisch muziektheater van Calixto Bieto over melancholie en burn-out. Op 13 en 14 juni in Stad Schouwburg Amsterdam. Kaarten via hollandfestival.nl.
Met de auto naar de mooiste bestemmingen? Ontdek nu ons aanbod op kans.nl.
Deze commercial is voor je vriendin, je buurman, je oom en voor jou. Want privacy gaat iedereen wat aan. Op 25 mei gaat de nieuwe privacywet in. Met deze wet sta je sterker in je recht als het om privacy gaat. Zo mag je jouw gegevens inzien en laten wijzigen of wissen. Meer weten over je rechten? Kijk op hulpbijprivacy.nl.
Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem? Ja, secondlove.nl.
NPO Radio 1.